lieve mensen. En fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk. Laat ik beginnen met heel erg leuk nieuws. Het is niet zo dat er straks geen leuk nieuws komt, maar ik heb gewoon heel erg leuk nieuws. En dat is namelijk dat de podcast Pep Talk heeft vanaf nu een stagiaire in de vorm van de vrouw Eva Voogd. Dat is hartstikke leuk nieuws. Ik kreeg een tijdje geleden een mailtje van haar. En dat mailtje had de titel Open Sollicitatie. En in dat mailtje vertelde ze me dat ze heel veel ervaring op heeft gedaan bij AT5. Heel veel leuke mensen kent. En zou willen helpen met het in contact komen met die mensen. En in ruil daarvoor wilde ze graag dat ik haar dingen leer over hoe podcasts werken. Of wat podcasts zijn of hoe je podcast maakt. Dus ik ben eigenlijk nu een soort sensei van podcasts geworden. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En een van de mensen waarmee zij mij in contact bracht is Tom Haring. En Tom Haring is de godfather van kickboksen in Nederland. En zoals jullie luisteraars misschien wel weten, ja, doe ik dan af en toe ook kickboksen. En daarom wilde ik dus heel graag met Tom Haring praten. Hij is geboren in 1943, dus hij is 77. Maar als je hem ziet, denk je, nou, die komt net kijken. Het is een jonge god. Hij richtte in 1972 zijn eigen vechtstijl Shakuriki op, wat verborgen kracht betekent. En hij combineerde namelijk in 1972 Engels boksen met het Franse savat en Kyokushinkai. Ik kan het niet uitspreken, maar dat is ook een vechtstijl. En die vechtstijlen die combineerde hij met elkaar, dat noemde hij Shakuriki. En daarmee introduceerde hij het kickboksen in Nederland. En hij trainde mensen als, let op, Peter Aerts, Branko Cicatic, Badr Hari, Corine Geres en Hesdi Gerges. Hij is getrouwd met Marjan Olvers en zij is een bekende juriste en hoogleraar sport en recht. Dus ik had echt genoeg redenen om met deze godfather van het kickboksen in Nederland te praten. Dit is het gesprek dat ik had met Tom Haring. Wat ik wilde sowieso zeggen, Oes Senzai.
Oes, ja.
Waarom wordt dat gezegd bij...
Ja, dat is gewoon in Japan is dat een cultuurverschijnsel. Zeg maar net als met het schippers, ai-ai schipper. Zeggen ze toch ook aan boord, iedereen altijd ai-ai schipper. En dat is in de budo-wereld in Japan, ja. Is het Oes-sensei of Oes-sian of Oes-kanso. Ligt eraan wat je doet. Omdat ze dan toch een soort respect, een soort twee woorden is het. Hè? Mm-hmm. Ook Oes en dan de naam van de persoon. En ja, bij mij op de sportschool deed ik het ook altijd met mijn leerlingen. De dag dat ze binnenkwamen, was het niet ja Tom of ja meneer. Nee, Oes-sensei.
Dat is
duidelijk.
Dus en de sensei is de leraar?
Is leraar. En dan, kijk, ik liet me sensei noemen, maar ik ben kanso. Dat is veel hoger. Maar goed, dat interesseert me niet. Ik ben gewoon sensei op dat gebied.
Hey, en ik ging alles lezen en zo over je. En ik vond het gewoon grappig dat in Tsjechië kan je niet over straat. Liet ik me vertellen. Want daar is het...
Het is meer Kroatië, niet Tsjechië. Kroatië.
Oh, sorry. Ja. Ik heb het hier verkeerd. Nee, hier staat het. Ja, Kroatië. Ja.
Kroatië. En in Japan en in bepaalde delen in Brazilië. Ik kom heel vaak in die favelas in Brazilië. Want ik heb twee kampioenen toen gemaakt in Brazilië. Ja, als jongens. En dan gaat je naam gaat natuurlijk reizen. En je komt veel op televisie daar, op die sportchannels. En dat is wel anders dan het nuchtere Nederland inderdaad. Hier kun je gewoon op straat lopen dat niemand je herkent. Maar sommige landen is dat heel anders.
En is het zo, want je hebt echt kickboksen in Nederland geïntroduceerd. Ja. Word je wel eens de godfather van de... Ja, dat is wel...
Het is eigenlijk de journalisten en de...
Ja.
Omdat ik ben vanaf 1972 ben ik natuurlijk met die sport bezig.
Maar is het niet vervelend dat je dan in Kroatië... niet over straat kan en hier dat je zou je meer erkenning willen of
nee dat zou kijk tuurlijk wil je erkenning voor je sport en vooral met mijn vechters hè.
Ja.
Ik volg natuurlijk over de hele wereld en ik heb veel kampioenen gecreëerd en ja daar krijg je wel de aandacht en de erkenning die jongens verdienden vooral dan over mijn jongens weet je wel ik was maar een trainer natuurlijk maar dat is in Nederland eenmaal anders en we weten dat. En het is nog niet eens zozeer de erkenning voor jezelf, maar de erkenning voor de sportjongens, wat ze er allemaal voor moeten doen. en wat ze bereikt hebben. En dat blijft wel vaak onderbelicht in Nederland. Dat vind ik wel jammer.
Want in Nederland denken ze toch, die slaan elkaar de hersens in. Waarom zou je dat doen?
Ja, maar ja, goed. Terwijl we eigenlijk de beste vechters ter wereld hebben.
Ja,
een kleine landje. Dus dat is ook een beetje dubbel, weet je wel. Waar we nou met voetbal altijd wereldkampioen of met een andere sport. Hè, misschien dan schaatsen, daar zijn we dan heel erg goed in. Daar krijg je ook inderdaad alle aandacht voor. Maar kickboksen is Nederland erg toonaangevend in de wereld. En dan is het wel eens jammer dat je in buitenland dus veel meer aandacht en respect krijgt voor je dingen die je hebt bereikt, dan dat je het in Nederland hebt.
Ja.
Het is niet terecht, want ik bedoel, het zijn topsporters. Vergeet niet wat die jongens moeten doen. En je hoeft niet van een spelletje te houden. Ik bedoel, ik hou ook niet van schaken en dammen, maar er zijn de zat die dat heel leuk vinden. En mijn dochter kan ook heel goed schaken.
Ja.
En ik bedoel, nou, ieder zijn meug, maar geef wel de aandacht die ze verdienen.
Ja.
En dat is echt onderbelicht gebleven altijd.
Ja, op een gegeven moment had je het, maar dat kwam natuurlijk later, is dat er ook een op een gegeven moment is toch ook kickboksen een tijd lang, je had toch zo'n groot toernooi wat dan verboden werd omdat er allemaal foute dingen omheen gingen en
ik
zo.
Ik organiseerde toen een toernooi met Chris Dolman in Paradiso. En dat was eigenlijk een beetje het UFC, dat mixfight gebeuren. En we hadden dat gedaan. Ik weet nog wel, 500 mensen stonden voor de deur die we weg hebben moeten sturen.
Ja.
Dat was overvol. En na afloop van die wedstrijden verliep allemaal zeer ordelijk, gewoon netjes. En na afloop moesten we bij bijzondere wetten komen. Dat was een afdeling van de politie. Die gaat over deurbeleid met portiers en de veiligheid. En toen werd het gezegd, jongen, jullie mogen dat niet meer doen. Het is walgelijk, het is beestachtig wat jullie in die ring doen. En toen werd het verboden. En toen gingen ze in Amerika door en dat is nu een van de grootste miljardenbusiness.
En wat was dan de reden dat, want ze vonden dat het niet kunnen?
Vonden het onesthetisch, ze vonden het te gewelddadig. Maar ze vergaten wel dat er twee sportjongens in die ring stonden die het allebei accepteerden wat er gebeurde.
Ja, inderdaad.
En dat waren volwassen mannen. Ik bedoel, je zet niet zomaar een kind in de ring of met honden gevechten dat je een hond in die ring zet die misschien niet eens wil vechten. Nee, het zijn volwassen mensen die daar staan. En ze vonden dat gewoon te gruwelijk. Terwijl nu vinden ze het wel weer goed. Nu mag het wel. Maar de sport op zich, daar is helemaal niets mis mee.
Nee.
Want er zijn allemaal reglementen ingebouwd. Hè? Zowel met medisch, dat je denkt, die jongen krijgt een pak slaagte. Hij kan zelf opgeven. De scheidsrechter kan de wedstrijd staken. De dokter kan de wedstrijd staken. Ik als trainer kan zeggen,
ik zag ergens dat je dat vaak doet. Terwijl de bokser dan, of de kickbokser, dat niet wil.
Ja.
En dan zeg jij, nee, we stoppen.
Tuurlijk,
nu, dit kan niet meer.
Kijk, die jongen heeft zoveel adrenaline. Die voelt soms niet eens de klappen wat hij krijgt. Maar ik denk altijd wel, als mijn eigen kind is, zou ik dat ook niet willen, dat hij gek gestompt wordt. Hè? Dus dan gooi je de handdoek. En vaak dan tot ongenoegen van je jongen. Maar
want
dan begrijpt
hij
het wel als je het uitlegt aan hem. En je laat die beelden weer zien laten. Die filmkijkers, die klap op je kop. Als ik dat aan je moeder moet verkopen, jongen, dan mag jij niet eens meer bij me komen.
Nee,
dus
inderdaad.
Zo moet je het doen natuurlijk.
Ja. Ik vroeg me af hoe, want ik las ook vaak dat je niet alleen dan de coach van de jongens was, maar ook een soort opvoeder.
Ja.
Je moest er toch discipline bijbrengen en respect.
Ja, maar dat gebeurt
woord.
Heel veel, hè?
Ja.
In de sportschool als trainer.
Maar dat is bij alle sporten zo, of?
Nou ja, niet. Bij ons is het juist iets extremer, omdat het een harde sport is en je vecht.
Mm-hmm.
En dan moet je echt indammen dat het ook alleen in de sportschool gebeurt en met jongens onder elkaar. Dus als ik een jongetje krijg van 12 jaar die wil komen vechten, is de eerste les dat die krijgt, jongen, alleen in de sportschool. En niet de
niet
technieken
buiten.
Die we leren, dat je dat op straat doet.
Ja, want ik vroeg me af, hoe doe je dat? Hoe pak je die jongens?
Nou, er komen twee jongetjes binnen. Nou, meestal een beetje stoer, petjes op, kauwgom in hun bek.
Van de straat ook, gastjes?
Van de straat, heel vaak, hè.
En dan, dicht bij de microfoon. Ja, je gaat het nu nadoen, maar je moet.
We willen vechten, we willen kickboksen. Ik zeg, nou, is goed, jongens. En dan, ik zeg, doe eerst even je petje af. Ik zeg, dat hoort netjes. Kauw hem even in de prullenbak.
En dat doen ze dan?
De handen, ja, tuurlijk doen ze het. Kijk, in de school zijn wij heer en meester. Hè. We zijn niet gewoon een onderwijzer. Ze zien in ons wel die kickboksleraar.
Ja.
Dus sowieso in hun ogen ben je al een vechter. En hebben ze respect voor.
En ze voelen ergens dat jij ook van de straat
tuurlijk.
Komt? Of?
Nou, het gek is, ik kom niet van de straat.
Nee.
Ik kom uit een heel goed gezin eigenlijk. Maar
ja.
Mijn moeder is Eindhovens. Die zat allemaal bij Van Doren. Die Philips, commissaris bij Philips.
Ja.
Allemaal topfuncties. En mijn vader was dan wel een Amsterdammer. Eigenlijk een Hagenees, maar mijn tweede vader dan die mij opgevoed heeft, was een Amsterdammer. Maar kijk, ik ging natuurlijk altijd met die straatjongetjes om. En dan zeg je niet, hey lui, druk een punt. En achterhoede, waar zijn gij?
Nee.
Dus je gaat met die jongens een beetje in hun rol meepraten. En dan sta je ook dichterbij ze. Ja. Ik ben het nooit meer kwijtgeraakt. Ik ben een Hagenees, maar ik praat echt Amsterdam.
Ja, dat zou je niet, zeggen dat je Hagenees... Nee. Nee, maar je voelt natuurlijk wel dat jij iemand... omdat je zo praat,
ja.
Voel je natuurlijk als... Ik kan me voorstellen als jongetje van 12 dat je denkt...
Hey, die kerel daar is die niet mee kerel, te zollen.
Ja, daar is niet mee te zollen. Ja.
Dat is ook zo. En ze zien natuurlijk dat je les geeft. Je stoten, je trappen, je technieken. Dan zien ze wel, wat kan die kerel vechten, weet je wel. En dat geeft sowieso een beetje respect naar die jongens. En dan op zo'n gegeven moment, jongens die gaan mee trainen en dan... Nou, dan zien ze meteen met discipline dat ze niet mogen praten onder de les en precies doen wat ik zeg. Dat het al heel anders gaat dan bij heel andere bij verenigingen of op school, waar veel meer zeg maar democratisch les wordt gegeven. Bij mij is echt autocratisch. Ik ben de baas, maar het is het Japanse systeem. En zo doe je het ook.
Maar maar dat hadden we net al. Ze moeten het wel accepteren van je. Ze zouden ook kunnen zeggen, ja, bekijk het, ik ga weg.
Ja. Zou ook goed. Inderdaad. Heb je ook wel gehad. Niet dat ze dat voor je gezicht doen, want dan zijn ze echt wel te voorzichtig. Maar dat ze na twee lessen niet meer terugkomen. Maar dat waren vaak jongens met een hele grote mond, maar die kunnen dat niet, niet eens die trainingen volgen, omdat het te zwaar is voor ze. Maar ja, je, als kickboxleraar, en dat doen de meesten echt wel goed, heb je echt wel een opvoedkundige taak bij die jongens.
En is het, want die jongens vinden het ook prettig ergens, toch? Die discipline. En
juist.
Ja.
Wat ik heb gemerkt, ik heb natuurlijk duizenden jongens getraind. Ik heb 45 jaar les gegeven. En echt de moeilijkste jongens die je maar kan indenken. Maar wat mij eigenlijk opvalt, ze verwachten duidelijkheid. En als je hun ook respect geeft, want het is niet eenzijdig dat hun het moeten doen. Ik heb ook mijn respect naar die jongens toe.
Ja.
Ik luister als, kijk, in de les wordt er niet gepraat. En dat doe je precies zoals ik wil. Maar na de les, als ik zie, hey, zo'n jongen wat, doet een beetje vreemd met problemen. En dan roep ik hem bij me. En dan zeg ik, hey jongen, is er wat aan de hand? En dan praat je op een, zeg maar, vaderlijke manier met hem. En dan hoor je vaak dingen, want na een paar lessen hebben ze echt wel vertrouwen in je. Want je bent in hun ogen toch een hero, want wat kan die kerel knokken?
Ja.
En, maar op die reden, daar pak je ze mee op, weet je wel. En dan hoor je eigenlijk wat er aan de hand is. En dat zeg ik, ja, dan hoor je dat op school niet gaat of ruzie met zijn ouders of weet ik veel. En dan probeer je toch zo'n jongen te helpen. En dat gebeurt heel vaak.
En die discipline vinden ze toch fijn, omdat ze dat thuis of op school
juist
niet krijgen.
Juist vinden ze dat fijn.
Ja. En waarom vinden ze dat zo fijn?
Omdat het in de maatschappij er bijna niet is tegenwoordig.
Nee, nee.
Dat merk je duidelijk.
Ja.
En waarom kan het bij ons wel op de school? Ik heb 500 leden had ik. En er was geen er werd niet gevloekt. Er werd niet gescholden. Hè? Er werd respect naar elkaar gedaan. Er werd gegroet. Er werd hard getraind. Waarom kan dat in dat kleine wereldje bij mij wel? Moet er buiten toch ook kunnen?
En waarom is dat dus door gewoon hardheid en...
Hardheid, ja. Duidelijkheid en respect beide kanten.
Ja, en wat is respect? Wat is respect? Wat is dat?
Respect is dat je aan de regels houdt.
Je respecteert de regels eigenlijk.
Juist, maar ook de persoon. En ik respecteer jou ook als jongetje. Al ben je maar 12 of 10. Als je wat hebt, praat ik. En als ik denk, hey, je hebt niet gelijk, ga ik hem dat ook uitleggen. En in het begin is het de eerste maanden is dat nooit zo. Maar hoe langer ze trainen, hoe meer ze naar je toe komen. Omdat ze dan ook vertrouwen in je krijgen.
En eigenlijk, hoe duidelijker jij bent, hoe meer respect
ze
krijgen.
Ze weten, ik wil niet dat je dit doet. Niet met je schoenen in de dojo. Hè. Dan moet je op blote voeten. Als ik troep in de dojo zag, dan moest de hele groep het opruimen. Want er was een fout. Hey, wie heeft dat gedaan? En niemand zei het. Ik zeg, iedereen opruimen en schoonmaken.
Ja, ja, ja.
Gaf ik nog emmer en water en zeep. En dan konden ze nog de ramen lappen, bij wijze van spreken. En dan moesten ze na de les dat doen. Maar dat werkt wel.
En
ik had natuurlijk vroeger altijd straatjongetjes. Maar dat was alleen de eerste 15, 20 jaar. Ik heb nu heel veel academicus ook trainen.
Nou ja, ik kickbox. Oh, of, nou ja, het mag echt geen... Nou, de naam
ja, ja.
Het heeft de naam. Walgelijk amateurisme. Bij de Vondelgym. Okay. Maar ik vind het jammer, ze doen er niet sparren. En dat vind ik eigenlijk het allerleukste wat er is. Want dat is gewoon...
Maar dat kan je toch onderling doen met elkaar? Dat je zegt,
ja, inderdaad. Maar het zijn van die... Ik zat daarvoor wel bij een box. Ik heb ook... Ik ben ooit begonnen bij aan de Amstel. Nee, dus zo'n zijding van de Amstel.
Ja, de Amstel zit Betje Kops, die worstelclub.
Ja, zo'n klein gebouwtje.
Ja, ja.
En, maar daar de eerste les werd... ik had de eerste les mocht. Ik moest meteen al sparren, de eerste les.
Ja.
En toen kreeg ik een gebroken rib.
Ja, kijk. En dat,
kon natuurlijk gewoon niet.
Dat is fout. Maar ja,
toen ging ik naar de fysio en die zei ook... je mag nooit meer naar die boksschool en je moet zes weken rust hebben.
Dat is ook een hele domme leraar die dat accepteert.
Ja, kijk, dat heel veel
ten eerste kan je in verschillende manieren sparren. Ten eerste moet hij jou iemand geven die heel goed is. Want die gaat jou niet neerstompen. Ja. Kijk, een beginneling, die gaat ook rammen en gek doen en trappen. En ja, dan, maar als je een jongen krijgt die al langer traint, die weet, jij bent pas binnen. Zo deed ik het altijd. En dan gingen we een liedje hem een beetje komen. Ja. En dan ging je hem ook aanwijzingen geven. Je kan er niet de eerste dag al meteen gaan sparren.
Nee, nee, dat was echt...
Dat hij hier staat, die Formule 1 jongen. Ja. Ga jij maar een rondje rijden.
Nee, dat kan echt niet, nee. Maar het leuke, wat ik zo... Daarom wilde ik ook graag met je praten. Het mooie daaraan vond ik dat... Even kijken, hebben we dat afgerond van die respect krijgen? Ja. Hè? Oh ja, ik wil nog weten wat. Dan gaan we straks hierover verder. Wat eer was. Ik zag namelijk die documentaire, die hele mooie documentaire. Dat jij lesgeeft aan twee jongens. Een van de Badr, als die 18 is.
Rashid El Hadar.
Ja, inderdaad. En wat Badr die zegt op een gegeven moment. Het gaat om respect en eer.
Ja.
Nou, respect is dat. Wat is eer? Want vaak de straat. Ja, als je kan spreken van de straat, is eer. Een belangrijk ding, ja, toch? Wat is dat precies? Wat...
Nou ja, kijk, de eer is dat ze erkend worden dat ze in iets goed zijn. En of het nou voetbal is, dan krijg je ook de eer. Hè? Als jij als Marokkaans jongetje, zeg maar die Nouri, hè, die nou zeg maar, mm-hmm. die, hè, zo'n jongen, nou, die was gewild en geliefd bij zijn vriendjes en bij de Marokkaanse jongetjes. Nou, dat is met kickboksen precies hetzelfde. Als jij goed bent, dan krijg je de eer van jou. Mede-omstanders, mm-hmm. hè, vriendjes, fans, bekenden. Dat is de eer, omdat je goed in iets bent. En dat respect, dat krijg je dan ook, want het ligt heel dicht,
ligt dicht bij elkaar. Ja.
Eer en respect liggen heel dicht bij elkaar.
Dus eer is, zou je kunnen zeggen dat eer eigenlijk, je bent goed in iets. Ik waardeer wat jij kan.
Juist.
En respect is dat je daarnaar handelt.
Juist.
Nou, oh, ja.
Zo is het.
Ja. Dus als zo'n jongetje van 12 in de les kwam en jij zei, met dat platte Amsterdamse accent, petje af.
Je bent goed, jongen.
Je bent goed, jongen. Dan wist hij, oh, hij geeft mij eer, dus respecteer ik hem.
Ja.
En ze hadden ook, ze zagen dat jij goed was, dus jij kreeg de eer. En dan, inderdaad. En is het dat in de maatschappij het dan misgaat, gaat het vaak mis omdat die jongens dan niet eer krijgen? Ze worden misschien wel gerespecteerd, maar ze krijgen dan geen... Want jij zei net van, hoe kan het dat het in mijn boksschool goed gaat en in de maatschappij?
Ja, nou ja, het gaat in de maatschappij bij sommige dingen natuurlijk ook wel goed. Er zijn ook jongens van de straat die het verschoppen.
Ja, ja, ja.
Het zijn een goede baan, dat ze timmerman worden. Of er is pas de eerste Marokkaanse rechter afgeleverd door mijn vrouw.
Hè, oh
dus,
ja?
Dus ik bedoel, ja, die heeft natuurlijk ook de eer. Ik heb ook pas een vriend, die is dokter geworden. Die is geslaagd in zijn medische. Is ook een Marokkaanse jongen. Ja, die heeft natuurlijk eer. Maar die jongetjes van de straat die het verpesten... Vaak.
Mm-hmm.
Ja, dat is vaak losgeslagen bende jongetjes. Wat nu ook weer met stenen gooien.
Ja,
en zo.
Inderdaad. Ja.
En die verpesten het weer vaak voor de hele goede jongens.
Ja, ik zat ook nog... Want je refereert aan die rellen, toch?
Dat
je,
ja, ja.
Wat ik ook dacht is, jongens... er zijn allemaal discussies over wie dat dan zijn en zo. Maar gewoon als je jong bent en je hebt testosteron, wil je ook gewoon vechten, toch? Dat is waarom die sport toch ook gewoon zo... Nu ook onder academici. Ik ook. Ik bedoel, ik vind het heerlijk. Terwijl je zou niet aan mij zien dat ik een bokser ben. Maar het heeft iets...
dierlijks.
Iets dierlijks, ja. Oh ja, dat is waar... Nou, dan komen we weer terug op wat ik net wilde vragen. Wat ik merkte bij het boksen is dat... Ik weet nog de eerste keer dat ik op mijn neus werd geslagen. Toen moest ik bijna huilen.
Ja.
Want je bent dat niet gewend. Nee. Dat iemand een tik op je neus... Dat is gewoon heel iets naars. Maar toch is het leuk om dat te gaan doen.
Ja.
Wat is dat? Waarom?
Ja, maar kijk, dat is bij jou. Maar die jongetjes die bij mij vaak komen, die zijn al gewend.
Die zijn al getikt op hun neus. Ja.
Omdat ze op straat al vaak een beetje vechten. En juist het gek is, dat die groep die op straat vecht, die naar een sportschool gaat, die gaan na verloop van tijd niet meer op straat vechten.
Nee, inderdaad.
Want ze zien dus, ten eerste mag het niet. Hè, want krijg ik te horen, joh, het heus wel eens een keer dat een leerling van je had gevochten. Nou, die sloeg ik echt op zijn flikker. Met een glimlach. Die moest in de ring. En dan had ik klachten gehad van hem. En dan zeg ik zo, wat jij hebt gedaan, ga ik nu eens even met jou doen.
Oh, ja.
Weet je hoe dat aanvoelt. Weet je, en dan was ze bang natuurlijk en zo. Hè, en dan deed je het nog netjes. En was een echte vervelende jongen, dan deed je het wel een beetje harder.
Ja.
We waren de enigste leraren die mogen slaan. Dus wat dat betreft is het wel weer een voordeel. Maar over het algemeen zie je wel dat er verbetering komt doordat ze die discipline aanvaarden in de school. Wat dan doorstuurt naar de maatschappij.
En dan, want ja, ik las ook ergens dat je inderdaad jongens hebt die dan op de pont tegen je zeggen: ik heb zoveel aan je gehad.
Ja.
Dat eigenlijk
dat zijn mannen al. Ik ben het in 72 begonnen. Ik zeg maar, ik heb van. U hebt mijn opa nog getraind. He, weet je, dus zo'n generatie, dat je al drie, bijna vier generaties verder bent. Maar dat zo'n jongen van 50, dat je hem ziet, hey, hoe is het? Ik zal me geen naam noemen. Ja. Hij zegt, Usensei, want ze zeggen nog altijd dan Usensei, weet je. Zeg, hoe is het met je leven? Zeg, nou, Sen, laatst had ik dat echt op de pont. Hij zegt, ik ben zo blij dat ik bij u heb getraind, want ik heb heel veel tegenslagen gehad van zijn vrouw af, met problemen in de gevangenis terechtgekomen. Hij zegt, maar door die Shakuriki-trainingen van nu heb ik me altijd kunnen handhaven. En ik ben toch blij dat ik die jaren bij u heb getraind. Het was niet eens een wedstrijd, jongen. He, dus een gewone een lid die dan niet goed genoeg was om wedstrijd te vechten, maar die het wel leuk vond om te trainen. En dat geeft mij heel veel voldoening. Want dan denk je eigenlijk, dan heb je toch geholpen waar jij mee bezig bent, die jongens ook een beetje opvoeden en iets geven in hun leven waar ze later profijt van hebben.
En is het, je kanaliseert ook die woede eigenlijk, toch? Ja. Ze kunnen iets met die...
Ja, tuurlijk. Kijk, als jij agressie op een gegeven moment in de school kwijt kan, is dat natuurlijk altijd beter dan dat je het op straat doet. Plus, ze gaan ook inzien dat ze eigenlijk heel gevaarlijk kunnen zijn. He, dat als jij op straat iemand neerschopt of slaat, dat het echt heel na kan zijn. Terwijl in de school weten ze eigenlijk wat het is. Dat ze denken, oh ja, het doet toch wel pijn als je een paar klappen krijgt. Inderdaad. Want dan krijgen ze het zelf ook. En dan gaat het toch meer dat ze inzien van, oh, vechten hoort niet op straat. He, we moeten ons netjes gedragen. En ja, kijk, veel jongens in de leeftijd van 12 tot 18... Ja, ik ben vroeger ook een ettenbakje geweest toen ik 12, 13, 14 was. He, ik bedoel, je doet gekke dingen, maar ja, je mag er ook van leren. En als je dan opgevoed wordt of gecorrigeerd wordt, en dan, ja, dan is het alleen maar gunstig.
En wat is dat waar we het net over hadden, dat dierlijke? Want ik had het gisteren met een vriend van me erover. Wacht, dan moet ik even opzoeken op mijn telefoon. Ik had het met een vriend van me over, die ook heel erg, die bokst zelf ook. En toen hadden we het over waarom dat zo'n mooie sport is. En toen zei hij, boksen of kickboksen of vechtsport is de enige sport waar de sport en de sportmetaforen samenvallen. Ja. Je bent letterlijk aan het. Je kan wel zeggen bij een schaatswedstrijd, oh, ze vechten tegen elkaar, maar ze vechten niet echt tegen elkaar.
Maar dat is wel met een contactsport met vechten.
Ja, inderdaad. Is dat hetgene wat je zo leuk vindt er ook aan? Of?
Nou, ik ben ook begonnen eigenlijk dat ik woonde in. Mijn ouders waren, mijn moeder was gescheiden. Die ging uit Eindhoven, net na de oorlog. Mm-hmm. 43 ben ik geboren. En toen zat ik op de lagere school en toen gingen we naar Oost verhuizen in de Celebestraat. En daar werd ik op een gegeven moment door een jongetje van een hogere klas werd ik op de grond gegooid. Waarom weet ik nog niet. En toen was ik doodsbang, zeg ik eerlijk. Ik was helemaal niet gewend. Ik bedoel, dat zat ook niet in de cultuur van mijn ouders of zo. Nee. Echte, hè? En toen heeft mijn moeder me eigenlijk op judo gedaan. Ben ik toen naar Tony Wagenaar in Slotania, in Slotermeer. Ben ik in de judoschool. En dat bleek dus dat ik heel veel talent had. En toen ben ik doorgegaan met vechtsporten. Ja. Judo, karate, boksen. En toen kickboksen, wat ik zelf heb geïntroduceerd toen. Dus je doet het omdat je het ook leuk vindt. Maar het was toen voor mij meer noodzaak dat ik me wilde verdedigen.
Mm-hmm. En het is wat ik er zo leuk aan vind, is inderdaad dat het zo. Het is gewoon een hele. Het is een hele pure sport.
Ja, kijk, waarom? Omdat je moet eigenlijk, en dat is vaak in andere landen, vooral in Japan en Oosterse landen, Thailand, en je bent een samurai. Het is niet eens dat jij als vechter moet winnen, maar dat je durft te gaan.
Ah.
Ook in Japan, als je een wedstrijd hebt, zeg maar met Peter Aerts, daar heb ik vaak een keer de K1 gewonnen. Maar als jij tegen een tegenstander stond die neergaat, dan gaat het publiek net zo hard klappen dat die jongen weer opstaat. Want dat vinden ze dat samurai-gedachte. Dat jij neergaat en toch weer doorgaat. Dan ben je de man. Weet je? Dus het is niet altijd degene die uitdeelt, maar ook degene die incasseert. En dat wordt in Nederland dus niet gezien. Hier ben je altijd goed als je wint. En de verliezer is na 3 keer, dan ben je een klootzak. Hè? Maar in die landen, al verlies je en ook al ben je ouder, dat ze nog vaak in de ring stappen met 50 jaar. Jongen, dan krijg je de grootste eer. Want jij hebt het samurai gehad dat je dat durft. En dat is daar schijnbaar in de opvoeding, dat het daar een heel andere inzicht is dan wat wij in Nederland hebben.
Dat is moed of zo.
Ja, de moed die jij hebt, het karakter. En dat je dan toch erin gaat. Het maakt niet uit of je wint of verliest. Nee, jij durft in de ring, je durft te vechten. Je staat net op dit moment tegen een jongen die beter is, maar je gaat toch proberen om door te gaan. Nou jongen, dat is de hoogste vorm van moed die je hebt.
Dat je tegen alle angst in toch daar gaat.
Juist.
En hoe doe je dat met die topboxers? Hoe gaan die met angst om?
Nou, ik geloof mij nou, ik heb zoveel vechters getraind, maar iedereen heeft voor de partij toch dat hij een beetje zit te knijpen. Ik wil niet zeggen dat het angst is, hè, maar dat ze toch, natuurlijk de nervositeit, hè, hoe gaat die wedstrijd aflopen, maar ze zijn toch altijd allemaal een beetje onzeker hoe die partij zal verlopen. Maar daar ben jij juist als trainer voor. En ik stond bekend als een mental coach. Ik
en wat zeg je dan tegen zo iemand?
Nou, iedereen heeft een andere benadering nodig. De ene ging ik uitschelden en gaf ik een paar kletsen op zijn wang nog voor de partij.
Ja.
Om op te fokken.
Ja.
En de ander ging ik heel rustig mee praten. Ik had ook jongens die wilden al in de kleedkamer al gaan knokken. En dan moest ik ze kalm manen en relaxed, dat ze hun concentratie... Dus ieder mens heeft een verschillende benadering. En dat weet je pas als je met zo'n jongen traint. Want dan leer je hem kennen. Dus vandaar is een coach heel belangrijk.
En weet je, was eigenlijk de hele tijd, want wat ook, kijk, dat vind ik ook zo grappig. Als je een schaatser bijvoorbeeld voor een wedstrijd ziet, die hoeven niet die opgefoktheid te hebben. Nee. Ja, die hebben dan natuurlijk, oh ja, ik vind het zo grappig dat je zo die boxers, je hebt die stare down bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Dat vind ik zo grappig om te zien. Want het is gewoon haantjesgedrag, gewoon imponeren.
Ja. Klopt.
Dat zie je bij schaatsen niet.
Nee, maar dus als ze eenmaal beginnen, zie je die 500 meter.
Mm-hmm.
En dan zitten geen mensen in het stadion. Dus je hoort die coachen, hoor je tekeer gaan. Hè? Bij elke slag die ze maken. Ai, ai, ai. Dan denk ik, waar komt dat vandaan? Maar heb ook die oppeppen nodig, die schaatser. Net als dat een kickboxer dat heeft.
Ja,
alleen
inderdaad.
Op een iets andere vorm natuurlijk.
Maar bij kickboksen zie je het ook natuurlijk.
Ja.
Want,
ja.
Maar het zo, want je bent eigenlijk, kijk, een schaatser, het slaat niet... slaat niet in de kleedkamer heel hard. Misschien wel hoor, weet ik niet. Maar die gaat, wat je net zei, van sommige boxers willen al, sommige kickboxers willen al in de kleedkamer gaan slaan. Dat zul je in schaatsen niet snel zien doen. Dus je bent toch dan de hele tijd bezig om die emoties van die gasten.
Ik had een leuk verhaal. Ik moest met een jongen in Moskou vechten.
Ja.
Dus, Kenneth Plak, een lange Surinaamse jongen. Hij was zwaargewicht en die vocht om de wereldtitel tegen een Engelsman in Moskou. Hele volle stadion, 10.000 mensen. Over het algemeen allemaal militairen. Ik vergeet het nooit, het was in de winter. We moesten ons door een pak sneeuw heen beuren. Nou, die wedstrijd gaat beginnen en we zijn in de kleedkamer ongeveer een uur ervoor. En ik ga meestal altijd een klein uurtje begin ik met mijn vechter, de mentale. Hè? Even opwarmen, stoten, praten een beetje met hem, waar hij op moet letten. We hebben natuurlijk die tegenstander geanalyseerd. Maar op een gegeven moment was het anderhalf uur van tevoren. En toen komt Kenneth naar me toe. Hij zegt, Sensei, had een hele zachte stem. Was een hele grote keer.
Mm-hmm.
Hij zegt, Sensei, kunt u mij een beetje opfokken? Want ik voel me nog niet zo zeker. Ik denk, nou, wel erg vroeg. Maar goed, ik ga beginnen. En ik had een assistent bij me, Gilbert Ballantini. Was ook een wereldkampioen, een lichtgewicht. En die had ook over de hele wereld met me gevochten. Dus ik begin met Kenneth een beetje te stoten. En op een gegeven moment ga ik hem een beetje opfokken. Want dat wilde hij. En toen sloegen de stoppen bij hem door. Dus ik was zijn tegenstander op dat moment.
Oh, ja.
Dus ik stond met die... En toen begon hij echt te stoten en te trappen tegen. Want hij dacht dat hij al in die partij zat. Maar Gilbert, die ging net even naar het toilet. En ik stond tegen die hele grote kerel. En ik zie dat hij doordraait. En ik duik op hem en ik gooi hem op de grond. Hij trapte nog een spiegelstuk. Jezus. Hij had nog zijn voet helemaal stuk open getrapt. Moest ik met een pleister doen. En ik duik op hem en ik haal hem vast. Ik roep, Gilbert, help. Want hij was zo sterk, die gozer natuurlijk. Dus nou, met z'n tweeën. En toen gaf ik hem twee kletsen op zijn wang. Ik zeg, Kenneth, je bent nog niet aan het vechten. Je bent met je En toen staat hij op en helemaal bang. Oh, Sensei. Sorry, Sensei. Dat was niet mijn bedoeling. Dus vond ik zo zielig, weet je. Hij was helemaal doorgedraaid. Maar ik zei, nou, niks aan de hand. Hup, je voet maken, wat water en weer even rustig. Ik zeg, Kenneth, over een half uur begin ik met je. Maar niet zo erg. Maar dat kun je nou wat een vatje op die jongens hebt. Nou, gelukkig wint hij zijn partij nog op knock-out.
Ja.
Hij werd wereldkampioen. Kreeg een geweldige gordel. Maar kijk, dat gebeurt ook.
Ja.
Maar ik ging bij hem, omdat hij het zelf vroeg, net iets te ver mentaal... dat die helemaal doorklapte.
En is dat doorklappen, moeten ze dat in de ring doen? Of is het zelfs, zou dit zelfs in de ring te ver gaan?
Dat zou in de ring ook te ver gaan.
Oh,
maar dat is ook een nervositeit. Maar in de ring bleef hij juist heel cool. Deed hij alles wat hij moest doen. En strak, weet je wel. Maar ik heb ook vechters, die moet je juist temperen. Dat vechten ze al in de kleedkamer, al tegen die zakken. En ik zeg, hey, rustig, ga even zitten, jongen. Iedereen heeft een eigen benadering. En als jij als trainer en je gaat lang... Die jongens trainen 5 tot 10 jaar, misschien nog langer bij je. Die ken je van haven tot god natuurlijk, weet je.
Dus
die weet je echt wel hoe je die moet benaderen.
En hoe zorg je ervoor dat zo'n... dat ze in die staat van zijn komen, maar er niet... Je hebt zo dat beroemde beeld toch dat Badder doortrapt terwijl die man op de grond ligt.
Ja, nou, die hebben 2 keer gehad en die ook doorklapte.
Ja, dus dan dat is in de wedstrijd... niet goed,
nee.
Maar die staat van zijn zorgt er wel voor dat ze... Dus ze moeten... Ik wil eigenlijk vragen, hoe zorg je ervoor dat ze aan de ene kant een soort dier worden wat hard is en ramt. Ja. En de niet aan de dood wil maken, maar echt wil
scherp,
raken.
Dat je heel scherp bent.
Ja. Maar aan de andere kant ook dat je doorhebt. Neem het niet te ver, dat je toch de regels doorhebt. En dat je toch weet, die scheidsrechter is de baas.
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat...
Nou ja, dat doe je omdat je voelt hoe die jongen is natuurlijk. En ik zeg, het is één keer dan verkeerd gegaan met die Kenneth in Moskou. Mm-hmm. Maar dat gebeurt bijna nooit. Ze jou aanvallen, dat ze jou als tegenstander zien, weet je. Ik heb het één keer gehad, was ik scheidsrechter, dat er een jongen neerging. En ik ga tellen en hij staat op en hij denkt dat ik ook zijn tegenstander ben. Omdat hij nog half weg begint die met mij te knokken. Dus die moest ik echt neerhalen. Ja. Heb ik toen ook neergehaald met een rechtse hoek.
Oh, echt?
Ging hij weer neer, kon ik weer tellen. Maar toen bleef hij gelukkig liggen. Maar het gebeurt bijna nooit. Maar je moet zo'n jongen wel inderdaad, en zelfs tussen de rondes door nog, dat je met je jongen mentaal bezig bent. Want er zijn ook jongens die na een derde ronde pijn in hun been hebben of wat bijna niet meer kunnen. Dat ze eigenlijk willen stoppen. Nou, stoppen is geen emotie bij mij. Hè? Dat is, je moet knokken. Ik zie zelf wel als het echt niet meer gaat. Ik heb ook wel eens jongens gehad die willen stoppen. En dan winnen ze toch een partij. Mm-hmm. Omdat je trekt hem er doorheen. Hè? Mentaal. Je gaat praten met hem in die minuut dat je hebt. En gaat aanwijzingen geven. En ik heb ook wel gehad, in Guadeloupe zat ik met een jongen. En die zei, Sen, ik kan niet meer. Ik zeg, nou, heb jij eens de moed dat je stopt? Dan ben je in de kleedkamer voor mij. En toen ging hij door en toen haalde hij die jongen neer in de vierde ronde. Ja. En in de kleedkamer, oh Sen, wat ben ik blij dat u me door hebt. Ik heb de partij gewonnen, want ik wilde echt stoppen. Maar ja, dat moet je als trainer aanvoelen natuurlijk.
En hoe zorg je ervoor dat het nooit... Want dat vind ik ook zo grappig als je die boksen ziet. Het wordt, als ze goed zijn, hè. Volgens mij is het ook zo dat de top... ik vond het zo grappig dat Rico en... hoe heet hij? Die jij getraind hebt. Hesti en Rico.
Ja.
Dat die hadden zo die hele... Die fitty met pannenkoek en zo. Dat had hij geschreeuwd. En dan na die tijd omhelzen ze elkaar. En toen heeft Hesti gezegd... Je bent de beste. Ja. Dat vond ik zo...
Ja, maar dat gebeurt altijd bijna. Dat mensen weten het niet. Kijk, het lijkt ook net wat je zegt met die stare down. En vooral UFC doet dat erg in Amerika. Hè? Ik vind, handtastelijk mag je niet worden met stare downs. Wil ze wel eens een kopje spugen. Nou, maar dat je praat en dat je zegt, ik ga je slopen en je kan niks en je bent een pannenkoek. Ach, dat hoort er een beetje bij. Mits je maar, nadat de wedstrijd gegaan is, dat je dan ook het respect naar elkaar toont. Oh, ja. En dat gebeurt, 99 van de 100 keer gebeurt dat wel. He, dat je toch zegt van, hetzelfde als Myrtle Groenart, mm-hmm. met die Doubre, die Fransman, was ook altijd water en vuur. En na afloop staan ze gezellig op de foto met elkaar, dat ze zo doen en dat ze dat op social media zetten. Dus zo'n vijanden zijn we niet, jongens.
Nee.
We doen hetzelfde spelletje met elkaar.
Want het is eigenlijk ook die hele, daartoe is een spel, zeg maar.
Dat
hoort bij de sport.
Ja, ja.
Het intimideren.
Ja, ja.
Omdat het echt een gevecht is natuurlijk.
Het is een echt gevecht. Daarvoor kan je het doen. Het zou gek zijn met schaatsen. Maar nee, ik pak 2 seconden sneller dan jouw klootzak.
Ja, inderdaad. Inderdaad. En dat is dus wat die vriend zei. De sportmetaforen en de sport valt samen.
Je vecht echt, ja. Ja.
En het is grappig. Ik vind het namelijk altijd zo ontroerend. Als dat soort grote gasten.
Ja.
Het is altijd mooi om te zien dat ze elkaar ze slaan letterlijk elkaar de hersens in. Ja. Maar wel... Dan na die tijd zeggen, ja. Maar dat heeft natuurlijk ook die sport nodig, want anders dan...
Ja, dan wordt het agressief ook, weet je.
En hoe zorg je ervoor dat die gasten dat niet de persoon... Dat ze dus... Kijk, je moet iemand toch ook een beetje... Ik bedoel, de paar keer dat ik heb gespart.
Beetje agressie. Ja.
Je haat diegene toch ook? Je wil diegene toch...
Nou, niet haten.
Nee?
Dan ben je al te ver.
Oh, was ik te ver?
Ja, dan ben je te ver. Je mag het wel een klootzak vinden. En je mag, kijk, 9 van de 10 keer, je kent, vooral in de top, kent iedereen natuurlijk.
Ja.
Hè? En ja, de een ligt je beter dan de ander. En nou ja, Hesse had op dat moment toch wel een redelijke hekel aan Rico.
Ja.
En hoe dat is, oké, dat is zijn persoonlijk gevoel. Ik bedoel, ik heb Hesse jaar getraind, maar Rico ken ik ook heel goed. Hij heeft ook in zijn boek nog geschreven, Rico zijn boek, van ik doe sommige trainingssystemen, wat Tom Haring doet, als we in Japan zijn. Want ik heb daar een bepaalde methodiek ontwikkeld. Maar ja, ze mogen elkaar niet. Maar je ziet dat het eigenlijk valt het wel mee. Want na de wedstrijd is het weer gewoon.
Ja.
En dan is het ook over. En als ze elkaar nu tegenkomen, is het van hey Rico of hey Hesti, weet je. Ja, dat is inherent aan de sport bij ons.
Ja, lieve mensen. En dan is het nu even tijd om jullie te wijzen op het feit dat je je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven in iTunes. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk gaan. En op die site kan je geld geven om mezelf maar eens een keer in het Duits uit te drukken. Je kan de show notes van deze aflevering lezen. En je kan alvast onderwerpen aandragen waar Christine de Boer, Alex Ploeren en ik het allicht over zouden kunnen hebben. Want één keer in de maand praat ik met hun. Dus als je een onderwerp aandraagt, dan geeft ons dat weer inspiratie om daar misschien over te praten. En ik wil jullie ook nog even iets zeggen over de sponsor van deze podcast. Dat is namelijk Robert van het bedrijf BitMyMoney. En Robert zit in de Bitcoin business en hij helpt mij financieel bij het maken van deze podcast, waar ik hem nog steeds ontzettend dankbaar voor ben. En in ruil daarvoor vertel ik jullie iedere week een klein dingetje over Bitcoin. En ik merk dat sinds Robert mijn sponsor is, hoor ik heel vaak mensen tegen mij zeggen, hey, maar Bitcoin, dat is toch een soort scam? Dus toen dachten Robert en ik, laten we het daar eens over hebben. Kijk, volgens Robert is Bitcoin een heel mooi product. Hij noemt het niet voor niets het geld van de toekomst. En hij vertelde me dat overal waar geld is, komen ook oplichters. Dat is altijd zo geweest. En omdat Bitcoin altijd in het nieuws is als de waarde omhoog gaat, spelen oplichters in op de gretigheid van mensen. En ze linken Bitcoin aan bekende Nederlanders als Jort Kelder om het vertrouwen te geven. En met die combinatie lokken ze via Facebook mensen om bij hen te investeren. Maar dat staat dus helemaal los van Bitcoin. En net zoals Jort Kelder daar niks mee te maken heeft, heeft Bitcoin daar ook niks mee te maken. Daarom zegt Robert van BitMyMoney, Bitcoin is het geld van de toekomst. Koop je Bitcoin bij een betrouwbare partij, spaar met geduld en stuur die oplichters de ring in met Badr, Hesdy of Rico. En ik zou nog even willen zeggen, meld je aan bij BitMyMoney, die trouwens geregistreerd is bij de Nederlandse Bank, via bitmymoney.com/peptalk. En als je je daar aanmeldt, krijg je een bonus van €5 in de vorm van Bitcoin. En ik krijg dan ook een kleine bonus. En dan gaan we nu weer door met het gesprek dat ik had met Tom Haring.
En ik heb altijd in mijn podcast, ik vraag bijna al mijn gasten wat voor hun kwetsbaarheid is. Nou, is een sporter is super kwetsbaar natuurlijk. Of niet? Of wat vind jij kwetsbaarheid?
Ja, maar kijk, het verliezen is niet kwetsbaar. Dat hoort in het spelletje. He, je hebt een winnaar en een verliezer. En goed, in Nederland zijn ze er misschien een beetje moeilijk mee. Maar vooral in het buitenland, wat ik zeg, wordt ook de verliezer net zoveel gerespecteerd als de winnaar. Mm-hmm. En dat missen we hier, maar dat moet je als leraar natuurlijk een beetje bijbrengen. Maar ja, het kwetsbare is dat je eigenlijk niks meer doet op een gegeven moment in de ring. Dat je tegenstander over je heen laat lopen. Dat is je kwetsbare punt.
Ja.
Je moet dus wel knokken. Ga maar knokken ten onder. Dan nu ook, de partij met Hesdy. Er zijn heel veel jongens die zeggen, ja, je had veel meer moeten doen. Hè? Goed, dat is misschien een beetje kwetsbaar voor die jongen. Maar je kan ook niet altijd alles doen als die andere jongen veel beter is. Mm-hmm. En je probeert toch te blijven staan. Dan moet je dat respect hebben. En je moet ook accepteren dat iemand winnaar is.
Ja.
Hè? Want zo zit dat.
Dus eigenlijk zeg je dan, je bent pas kwetsbaar als je niks meer doet.
Juist.
Dus als je de ring in staat, je moet juist heel erg onkwetsbaar zijn.
Juist. Nou, dat bedoel ik. Je moet je niet kwetsbaar opstellen in de ring, want dan gaat het verkeerd.
Nee, dan gaat het helemaal mis.
Verkeerd, ja.
Ja. Terwijl er toch altijd hele kwetsbare jongens zijn ergens.
Nou, ik zal je zeggen, de meeste kampioenen die ik getraind heb en die ook kampioen werden, waren jongens die niet van die straatschoffies waren. Kijk, Badr was natuurlijk een ander verhaal. Die kwam al bij me. Was al een wel veel van die jongens een beetje Marokkaanse afkomst. Maar ik heb ook jongens gehad die met hun moeder in de school kwamen en hand in hand. Dat ze onzeker waren en dat ze ook bang waren omdat ze een paar klappen hadden gehad misschien op straat. En dat werden later door hun training werden dat verschrikkelijke vechters.
Ja.
Waar je dat nooit had verwacht eigenlijk. Dus je hoeft niet per se een stoere gozer te zijn om te kunnen knokken. Jij zou net zo goed een kampioen kunnen worden als dat misschien dat brutale gozertje wat binnenkomt en een grote poeha en een grote bek heeft.
Ja.
Want daar zit het niet in.
Waar zit het hem dan in?
In het spelletje. Het spel, de technieken, de uithoudingsvermogen, je conditie, je vaardigheid, je vechtershart. Want er zit misschien bij jou meer vechtershart in dan het brutale gozertje. Want die grote mond is misschien meer een uitdrukking dat hij onzeker is dan dat jij heel rustig bij me binnenkwam.
Ja.
Dus denk niet van, oh, er komt een stoere jongen, dat maak ik wel even een kampioen. Want dat blijkt dus heel vaak niet het geval te zijn.
Ja. Wat heb je, want je hebt 4 kinderen. Ja, eentje is
3,
overleden.
Ik heb 3 en 2 bij mijn eerste vrouw. Dus 5 kinderen.
Oh, 5, ja.
Van mijn zoon is overleden.
En wat heb je hun meegegeven qua vechten, qua sport?
Nou, eigenlijk nog niet eens zozeer sport. Ik heb, mijn zoon was verslaafd. Hè? Mijn oudste zoon, die is toen ook overleden door een dosis. En het ergste is dat liegen van junken. Junken liegen altijd, omdat ze moeten geld scoren. Ze moeten dingen doen en je spreekt met saf, dan komen ze niet opdagen. Dus ik heb wel mijn kinderen, ook bij mijn tweede huwelijk, altijd geleerd. Nooit liegen tegen me. Vind ik het ergste wat er is. Ook respect naar andere mensen toe. Maar liegen, nee. Al is het nog zo erg, vertel me de waarheid. Ik word 10 keer kwaaier wat je gedaan hebt. Als je liegt tegen me, dan het euvel wat je gedaan hebt. Ja. Weet je wel? En dat heb ik wel meegegeven. En zeg maar ook mijn leerlingen altijd. Jongens, probeer normaal aardig te zijn. Dat is echt heel belangrijk. Ook bij die jonge jongetjes. En juist als je zo goed vecht, hè, vecht niet. Ik had ook een regel. Jongens, op straat, als je gedwongen wordt te vechten, probeer het te vermijden. Desnoods loop je weg. Mm-hmm. Maar kan je niet anders, dan leef je een goed stuk werk. Weet je? Want dan zijn die jongens zo agressief dat ze jou gaan slaan. Dan mag je laten zien dat je een kickbokser bent, dat ze het nooit meer doen. Ik vergeet nooit, ik had een jongetje bij me trainen. Helaas is hij ook overleden. Was een Nederlands kampioen. Was 57 kilo. Was een heel klein, licht jongetje met een brilletje op. Als je hem zag lopen, meer een sielenpootje. Maar als die jongen zich uitkleedde en hij stond in mijn dojo, was Nederlands kampioen geworden. Mm-hmm. Nou, op een gegeven moment ging hij na de training op de bus naar huis. En toen stond hij bij de bushalte, en dat hoorde ik van de buurman. Stond hij met zijn tas en er stonden de 3 jongetjes om hem heen. Grotere jongens. En die gingen tegen zijn tas op schoppen. Echt uitlokken. Maar hij pakte zijn tas, ging een beetje verder staan. Maar ze bleven doorgaan. Maar dat hoorde ik van die buurman. Mm-hmm. Op een gegeven moment gingen ze aan zijn jas trekken. En toen had hij gezegd, schaam me, woordenwisseling, niet doen, laat me gaan. Maar ze bleven doorgaan. Toen heeft hij ze alle 3 neergeslagen.
Ja.
En toen komt hij, maar die jongen vertelt mij dat. Er was een sigarenwinkel aan de overkant bij mij in de sportschool. En die vertelde mij dat. Dus de volgende dag komt die jongen weer. Ik zeg, kom eens naar mijn kantoor en ga zitten. Ik zeg, heb jij gevochten op straat? Helemaal een beetje bang. Ja, Sen, maar ze begonnen echt door hun begonnen. En ik wilde niet vechten. Ik heb ze gewaarschuwd. Ik zei, jongen, ik weet het. Gaf me een schouderklopje. Ik zeg, ik ben trots op je.
Oh, ja.
Geweldig wat je gedaan hebt.
Ja.
Kijk, dat is een zaak. Hij moest, want anders hadden ze hem in elkaar getrampt.
Mm-hmm.
Maar ja, ze hadden net de verkeerde. Maar hij stond met zo'n brilletje op. En zo'n beetje die schoudertjes zo. Maar ze wisten niet dat het een Nederlands kampioentje was met vechten. Was echt een toppetje. Hè? Nou ja, dan is het toch heerlijk dat je dat kan doen.
En toen kreeg hij de eer en het respect.
En dus toen kreeg hij het eer en het respect van die gasten ook. Die waren doodsbang op een gegeven moment. En hij ging ook niet door. Hij sloeg ze neer. En toen kwam de bus. Is hij in die bus gestapt. En is hij weggegaan.
Ja.
En hij had me dat zelf nooit verteld. Maar ik hoorde dat dus van die buurman. En toen heb ik dat ook in de klas verteld en met de les. En toen kreeg hij een applaus dat hij zich toch zo verdedigd had. En kijk, dan heb je een gerechtvaardigd dat je vecht op straat, omdat je je verdedigt.
En is het zo dat als een kind gepest wordt, ik moet eraan denken omdat je het nu over hebt, moet zo'n kind het over zich heen laten lopen of terugvechten? Dat is toch altijd...
Ja, kijk, terugvechten niet meteen. Maar je kan wel op een gegeven moment toch wel een grote mond geven. Van als iemand jou uitscheldt of zo, dan ga je terugschelden. En als het kan, dan loop je weg. Maar ja, dus soms is dat moeilijk.
Ja.
Als je op school bent met vrienden en je bent een jongetje die misschien gepest wordt. Ja, dat is heel naar is dat voor kinderen. En die zijn ook vaak die je krijgt op de sportschool.
Oh ja?
Dat ze meer zelfbewust moeten zijn. En dan zijn ze onzeker. En ook dat soort jongetjes krijg je vaak bij je in de klas. Dat hun ouders komen van, mijn dochter of mijn zoontje wordt gepest. Ik wil dat hij een beetje weerbaarder wordt.
Ja, ja, ja.
En dat helpt dan, zo'n training. Absoluut.
Maar dan wordt hij lichamelijk weerbaarder? Of leer je ze
maar ook
geestelijk?
Nee, dat is een combinatie.
Oh ja.
Ze worden altijd, als ze lichamelijk sterker, word je ook geestelijk sterker. Dat merk je, dat is een combinatie.
Zelfverzekerdheid, rechterop lopen.
Juist.
Dan krijg je meer eer en meer respect.
Ja.
En wat neem je als je... want je weet gewoon veel van emoties en agressie. En wat zou je mensen meegeven in het dagelijks leven aan lessen? Zeker nu, ik moet gewoon even denken aan die rellen en veel woede. Er is veel woede.
Ja,
onder de mensen, is dat altijd zo geweest?
Wat ik wel eens vraag, ze zeggen wel eens, ja, ze hebben het zo moeilijk vandaag de dag. Nou, als ik die jonge jongetjes zie met hun mooie kleding, ze kunnen allemaal sporten, want er is de sportjeugdraad voor. Hè, die betalen dat voor je als ouders dat niet kunnen betalen. Had ik vroeger niet. Mijn ouders hadden ook weinig geld toen in een periode dat mijn moeder gescheiden was. En die werd niet geholpen. Jongen, ze zijn ook wel heel erg verwend hoor.
Oh ja?
Ze doen altijd maar of het zo arm tierige jeugd is. Er zijn zoveel faciliteiten voor die jongens. Ik vind het een beetje onzin. Dan hoor je ook zogenaamd die experts ook op televisie zeggen ja. En dan kijken ze tegen een achterstand aan. Wat achterstand? Ze hebben alles wat ze kunnen doen.
Ja.
Is echt hoor, dat ik vind het een beetje onzin. Maar er moet gewoon meer discipline komen bij die knapen.
En van wie zou dat moeten komen?
Onder andere van school.
Mm-hmm.
Wat ik altijd al heb gezegd toen ze op school al zeiden van... je mag me bij mijn naam noemen, Marietje of Piet of Klaas, is al fout. Waarom niet gewoon leraar, meester? Geef ze dat respect. Maar dat is echt dat geitenwolle sokkentype. En vooral de laatste jaren. Dat was meer die groep met flower power. Die ja. kinderen dan liefdevol willen op. En
anti-autoritair, inspraak, toch?
Anti-autoritair. Ja. Gewoon de grootste fout die ze ooit hebben kunnen maken.
Ja, ja, ja.
Want het hele leven is autoritair. Als jij naar een baas gaat, kun je ook niet meteen zeggen... Hey Klaas, dan zeg je ook netjes directeur of meneer die en die. Dus leer ze dat ook. De kinderen zijn ook een beetje het gevoel kwijt.
Nou, en kinderen leren, dat heb ik wel eens gehoord over mijn generatie... dat wij nooit hebben leren omgaan met teleurstellingen.
Ja, nou, dat is...
Omdat we natuurlijk alles
en dat heb ik wel.
Ja.
Kijk, ik ben natuurlijk van 43. Ik ben een oorlogskindje. En ja. Na de oorlog was het een hele zware tijd... dat mijn ouders ook weinig geld hadden. Dan leer je ook een beetje... knokken voor iets. En tegenwoordig kan alles maar. Ze mogen alles, die kinderen. Ik rij net hier in de auto, in de straat. Rij keurig op afstand, komt er een klein kind aan fietsen naast me. En die moeder erachter. Nou, gewoon de ruimte. En ik zie dat kind. Gaat ze keihard op mijn auto bonken. Die vrouw.
Mm-hmm.
Sorry dat ik het zeg. Ik noem het dan maar GroenLinks type. Dat is een vrouw. Maar zo'n type en... Yes, mijn kind! Ik zeg, mevrouw, ik zie uw kind, ik doe er niks verkeerd. Maar blijft u wel met uw handen van mijn auto af. Die denken, dat zou ik niet in mijn hoofd halen om bij iemand op zijn auto te stompen. Kijk, dat is die nieuwe generatie. En dat gaat helemaal verkeerd. Het is allemaal zo'n slappe hap geworden. En dat zie ik echt.
Omdat er ook... gewoon geen autoriteit meer is? Of
nee.
Is... nee.
Ja, dat accepteren ze ook vaak niet meer. Maar waarom accepteren ze het bij mij wel?
Ja.
Nee, ik ging keihard tekeer tegen ze. Er was niemand die tegen me, moet je maar.
Hoe kan het dat jij dan dat wel kreeg en... bijvoorbeeld politie of...
Ja, ik denk toch de houding.
Ja.
De houding.
Ik zag laatst weer die... dat nummer 15 miljoen mensen. Wat vroeger... volgens mij was dat...
7 miljoen mensen.
Ja, 15 miljoen mensen.
Oh, ja.
En dan zie je zo in de videoclip... zie je iemand die een pet van een politieagent afpakt.
Ja.
En zo.
Dat, nou, dat was nooit gedurfd.
Dat was de jaren 90. Ja. Toen werd dat gezegd, dat doen we gewoon hier. Ja. Maar dat was vroeger echt anders.
Ja, was heel anders. Kijk, misschien waren er ook wel dat het iets te veel doordraaide naar de andere kant. Hè? Dat je te veel autoriteit kreeg. Maar zie die middenweg te vervangen. Kijk, als ik een beul in de les ben.
Mm-hmm.
Maar na de les doe ik heel normaal met die jongen en ik praat met hem. Dan ben ik niet die beul. Maar ik weet wel, op dat moment moet ik die beul zijn in dat uur.
Ja.
Hè? Maar dan ziet zo'n jongen, oh, mijn trainer is heel streng. Hij is rechtvaardig, maar hij heeft ook een andere kant. Die zachtere kant, dat hij met me gaat praten. Dus je moet het balans zoeken bij die jongens.
Mm-hmm.
Ik heb met Bureau Halt, heb ik toen 15 jongens heb ik moeten trainen. Hè? Echt. En
of ja, want even voor de luisteraar. Bureau Halt wist van jouw bestaan en de scholen.
Ja.
Het hebben ze gezegd tegen een aantal jongens. Of je moet de bak in.
Een half jaar trainen bij
Tom Haring.
Of je gaat, later zeiden ook sommige jongens, had ik maar die bak genomen.
Ja.
Het was veel harder bij Tom. Maar er zijn van die 15 wel 12 goed terechtgekomen. Er zijn er maar 3 die niet goed kwamen. En die weer vervielen in hun jung zijn. Het stelen, het inbreken. Maar ik heb ook jongens die wel een baan zochten. Of bij de brandweer gingen. Of timmerman werden. Juist door die trainingen.
Mm-hmm.
Dus het helpt wel. Maar je moet ze eventjes een handje helpen. Maar niet op de zachte manier.
Maar ze moeten je wel de autoriteit geven, toch? Want als die jongens bij jou in de boksschool komen en jij zegt petje af, dan geef ze, want ze kunnen ook weggaan.
Ja,
dus
maar,
geef
dan
je wel...
maar dan moet hij de bak in.
Dus ja.
Dan moest hij meteen.
Ja, maar hoe kan je nou zorgen dat de jeugd nu weer autoriteit krijgt? Want ze kunnen ook gewoon weg. Ze kunnen natuurlijk ook gewoon.
Ja, maar ze willen toch. Ze willen wel.
Ja,
trainen.
Dat is wel zo.
Kijk, ze komen.
Maar kinderen willen dus autoriteit, zeg je eigenlijk.
Ze willen. Dat missen ze ook op school. Mijn kinderen hebben Montessori-onderwijs gehad. Hè?
Oh ja, nou.
In Landsmeer.
Mm-hmm.
De grootste fout die ik ooit gedaan heb bij ze. Ze studeren nou alle 3 op de universiteit. Zijn echt hollen. Ze hebben echt ook nog hoogbegaafd ook. Op die school maakten ze niks klaar. Ze leerden niet eens rekenen. Dat leerde ik pas toen ze naar de middelbare school ging. Hadden ze een zware achterstand. Maar dat was dan ook zo'n school. Montessori en leuk. En het moest allemaal gezellig zijn. Ze hebben geen moe geleerd, man. En mijn vrouw zelf is dan hoogleraar.
Ja.
Die doseert op school. Jongen, het is heel fout. Het is een systeem in onze maatschappij. Maar ze willen het niet zien. En misschien het ene kind kan het wel. Hè? Dat vrije onderwijs een beetje. Maar 9 van de 10 kunnen het niet. Die moeten gewoon...
Die hebben die discipline
nodig. Die moeten gedrild worden een beetje. Op een leuke manier. Hè. Dat ligt aan de leraar. Ik gaf ook oefeningen op die ze niet leuk vonden. Maar ze wisten, hey, ik moet die oefeningen doen. Want die zijn heel belangrijk. Maar dan leren ze dat waarom ze dat moeten doen. En dan deden ze dat ook. En dan waren ze blij als het over was. Maar ze hadden het wel gedaan. Dus het is het balans voelen tussen je leerling en de leraar. En dat is in de maatschappij ook. Hè, want het belangrijkste is eigenlijk... De kinderen opvoeden door scholing te geven. Mijn vrouw zegt ook altijd, het moet vrij zijn. Het moet geen geld kosten. Iedereen moet naar de universiteit kunnen. Mm. En dat mag niet omdat jij rijk bent, dat je toevallig kan. Maar als jij uit een arm gezin komt en je hebt die capaciteit, moet jij gewoon op de universiteit kunnen. He, dat is mijn vrouw een erge voorstander van. En dat vind ik ook. Maar als je er bent, dan moet je er wel voor knokken. Dan moet je er echt alles aan doen.
Ja, ja, ja. En hoe gaat het bij jullie thuis? Want jij hebt... Ik las ergens dat je na de zesde klas gestopt bent.
Ik heb maar 6 jaar lager school.
Ja, en je vrouw is hoogleraar. Hoe is dat thuis?
Nou ja, ik zeg wel eens tegen Jan, ja, jullie zijn zo intelligent. Ze zegt, Tom, als jij de universiteit had gedaan, had je het ook gered.
Want oh ja?
Heel kijk, mijn vrouw weet het natuurlijk verder wat dat betreft. Maar ik had gewoon geen zin om te leren. Nee. En ik deed het ook niet. Ik was altijd op straat te vinden.
Maar dus jij kon ook niet goed tegen autoriteit, of wel? Of was dat, waarom ben je gestopt?
Nee, ik zeg toch, ik was ook een vervelend jongetje vroeger. En toch had ik wel respect. Als ik zeg maar bij een dokter met een witte jas, dan was ik heel benepen, want ja, dat was een dokter. Mijn vrouw kijkt niet tegen een dokter op. Ik kijk wel tegen een dokter. Dus er zitten toch parallellen en andere ideeën in. Maar de basis, wat ik wel van mijn ouders altijd heb geleerd, respect voor ouders. Nu nog, ik ben 77, maar ik voel me een jonge kerel. Als ik met openbaar vervoer zie en ik zie een vrouwtje van 50, ga ik opstaan. Ga ik zeggen, gaat u maar zitten. Maar ja. Zelf ben ik een oude lul. Dat denk je niet na, maar dat is in je opvoeding gegaan. Een vrouw met een zware tas of een dikke buik of zo. He, een mannetje, gaat u maar zitten. Je ziet kinderen blijven zo zitten. Mijn kinderen staan op. Heb ik ze echt opgevoed? Als je iets ouder ziet, ga jij staan, laat je die ouderen zitten. Het is gewoon een kwestie van opvoeding. Maar er wordt volgens mij niet meer opgevoed, omdat dat zogenaamd dan niet hoort. Want het moet de vrije geest hebben.
En waren jij en je vrouw daar anders in de opvoeding? Of?
Nee, niet zozeer. Ik ben ook met mijn kinderen wel redelijk vrij, hoor. Wel. Maar ze weten dat er regels zijn. Ja. En daar hebben ze zich aan te houden. Respect naar anderen, ook tegen anderen. Altijd met u aanspreken. Ja, dat zijn gewoon die leer je. Mijn vrouw had laatst een interview met iemand... En dat was een jongere meid. En ze ging via een meeting, via de televisie. Hè, mm-hmm. Begon ze meteen tegen mijn vrouw met je en jij. Dan denk ik, hoe durf je dat te doen? Je bent 18 jaar. Mm-hmm. Mijn vrouw is heel netjes. Die praat leuk met je. Maar je zit met een hoogleraar te praten. Dan zeg je toch, mevrouw Olvers en u? Nee, meteen je en jij. Denk ik, nou, als het bij mij had gedaan, gezegd, je gaat nu netjes u zeggen. Ik zeg, want ik ben niet met je op school gezeten.
Ja.
Nee, meen ik echt. Dat zijn dingen die moet je leren gewoon.
Ja.
Maar ja, goed, vandaag de dag schijnt heel veel mensen dat een bezwaar te vinden.
En hoe was, want je zei dat je zoon was junk.
Ja.
Hoe was, dat is heel moeilijk natuurlijk, toch?
Ja, is verschrikkelijk. Kijk, het leuke is, ik heb natuurlijk duizenden jongens getraind.
Ja.
En die je van de straat en ook van de narigheid hebt afgehaald. Maar je eigen zoon kon je het niet doen.
Dat lukte niet om hem...
Ja, ik durf. Ik heb er alles aan gedaan. Om
nee, het lukte niet.
Het lukte niet.
Ja, je durfde natuurlijk wel, ja.
En dat is, ik kon jongens de baas en de moeilijkste jongens, maar mijn eigen zoon niet. En ja, dat is heel erg. Maar ja, hij was een hele goede trainer. In het begin was dat natuurlijk niet zo. Hij hielp in de school, hij had talent. Hij had 22 wedstrijden gekickbokst. Was ook heel goed, 21 geworden, Tommy. Was ook heel geliefd in mijn school. Was een jongen met humor. Maar hij was te lief om nee te zeggen tegen die drugs en tegen zijn vriendjes waar hij mee omging. En goed, ik heb er alles aan gedaan, maar ja, op een gegeven moment is het over. Dan helpt het niet meer. En dan hoor je van de politie van, ja, je zoon is een veelpleger. Omdat hij maar inbreekt om te scoren, omdat ze niet werken. En ja, dat is een hard gelach. En toen heb je een overdosis gehad. Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Maar ja, dat hoort ook bij het leven. Dat
ja,
zit er
ja, ja.
ook bij. Hè? En gelukkig mijn andere kinderen, ik heb er nou 4 totaal geen last. En roken niet, drinken niet, gebruiken geen drugs. Zou ook wel eens iemand van, ah, dat zeg je kind geen drugs. Ik zeg, nou, ik weet dat ze niet gebruiken. Want als ze gebruiken, mogen ze het zeggen tegen me. Want dan heb ik liever dat ze bij mij gebruiken thuis. Hè, dat ik het weet. En dan hoeven ze ook niet stiekem te doen. Maar mijn kinderen doen het niet. Dat zie je ook op een gegeven moment. Hè. Je hebt natuurlijk zoveel ervaring. Maar ja, ik ben redelijk vrij. Maar ik zeg altijd, lieg niet tegen je vader. Zeg eerlijk wat je hebt gedaan. Waar je bent en wat je doet. Dan hoef je ook niks te vrezen. Maar als ik merk dat je liegt, ja, dan heb je een probleem met me.
Ja, ja. En ben je meer pedagoog of meer...
Nou, je bent... Of wat zeg ik? Hoeveel trainen. Mensen die zeggen Tom Haring is mijn tweede vader. Ik heb heel veel kinderen. Als ik alimentatie moet betalen, is dat heel erg.
Ja.
Maar ik heb zoveel jongens die je helpt. Maar dat vind ik ook leuk. Dat hoort bij mijn vak.
Mm-hmm.
Hè, jongetjes een beetje op te voeden. Misschien omdat ik dat toch nooit zozeer gehad heb. Omdat mijn moeder gescheiden was. En ik altijd op straat was. Ik was altijd op straat te vinden. Hè, dus zodoende. Maar dan,
dus je weet hoe prettig het zou zijn als iemand juist, vroeger tegen jou...
Een vader en moeder had die jou dan stuurde.
Ja.
Kijk, mijn moeder moest werken. Ik had geen vader. Dan ga je op straat en dan ging naar de Nieuwmarkt. Ging naar de Dappermarkt. Moest ik naar school, ging ik spijbelen. Hè, ik was ook echt een ratje wat dat betreft. Maar ja, op een gegeven moment dan corrigeer je jezelf wel. Althans, dat kon ik dan doen via mijn sport.
Ja, ja. Oké. Okay. Nou, Oes Tenzij.
Graag gedaan, Oes.
Oes, dankjewel.
Nou, lieve podcastknurften. Dit was het gesprek dat ik had met Tom Haring. Dank jullie wel voor het luisteren. Volgende week praat ik weer met iemand. Ja, sorry, ik moet lachen omdat alsof ik dan volgende week ineens niet met iemand ga praten. Want dat is wat ik gewoon nu doe op dit moment. Dit is het werk wat ik nu heb. Dit is het enige werk wat ik nu heb. Want ja, theater is gewoon hartstikke dood aan het gaan. Dank jullie wel voor het luisteren. Volgende week dus weer een nieuw iemand. Ik wil heel graag een kleine shout-out doen. Ik ga dat voorlopig iedere keer doen. Naar iemand die bijvoorbeeld een leuke recensie heeft geschreven of mij geld heeft gegeven. En in dit geval is dat Jeninke, die mij maar liefst €50 gaf. Daar ben ik ongelooflijk blij mee, Jeninke. Dank je wel. Je weet wie je bent en wat je voor mij betekent. Heb een hele goede week. Ik zou nog even willen zeggen, pas goed op je dekking, je testikels, vooral bij het kickboksen, je baarmoeder en elkaar. En ik wil dan toch afsluiten met Woes. Ik denk trouwens dat ik Eva, mijn stagiair, gewoon altijd Woes Sensei laat zeggen. Of kan dat dan niet? Nee, hè? Oké, Woes.